Aan de beurt van behandeling is zondag 10 uit de catechismus. Voor wij die zondag samen gaan lezen, luisteren we naar twee gedeelten uit de Bijbel, Matteüs 6 en Romeinen 8. Eerst Matteüs 6, vanaf vers 25 tot en met 34 en daarna Romeinen 8 vanaf vers 28. De eerste schriftlezing is dus Matteüs 6, vers 25 tot en met 34 en daarna Romeinen 8. Wij horen hier het woord van onze Heer Jezus Christus die zegt: daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden. Kleingelovigen, wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Aansluitend lezen we een stukje uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen, als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon, niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is er die rechtvaardigt. Wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de lezing uit de schrift. Laten we aansluitend zondag 10 van de catechismus lezen. Vraag en antwoord 27 en 28. Zondag 10, vraag 27. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Tot zover. God zal voorzien, laten we dat boven de preek schrijven. God zal voorzien. We denken nou over de voorzienigheid en we hebben drie gedachten. Ten eerste, de boodschap van Gods voorzienigheid onderwijst ons. De boodschap van Gods voorzienigheid onderwijst ons. De tweede gedachte, de boodschap van Gods voorzienigheid bemoedigt ons. En in de derde plaats, de boodschap van Gods voorzienigheid verplicht ons. Dus ten eerste, het onderwijst ons. We zullen zien wat het betekent dat God voorziet. Wat geloven wij, wat belijden wij over de voorzienigheid van God? Wat zegt de Bijbel daarover? Dat is onderwijs. De boodschap van Gods voorzienigheid onderwijst ons. Ten tweede, bemoedigt ons als we zien dat het ons brengt tot geduld, dankbaarheid en vertrouwen voor de toekomst. Vraag en antwoord 28, dat bemoedigt ons, wat ons ook overkomt. En ten derde, het verplicht ook, er zit een aansporing in, er zit een opdracht in, een plicht in, om overeenkomstig wat wij geloven en horen te leven. Gemeente, wij schrijven boven de preek van vanmiddag: God zal voorzien. Ik heb er naar uitgezien om deze preek te houden over de voorzienigheid. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat de Bijbel twee grote thema's heeft. Het eerste is de verzoening. Het tweede is de voorzienigheid. Het eerste thema is hoe wij vrede met God ontvangen. En het tweede, dat daarbij hoort, dat vervolgens een plek mag hebben, is: hoe leidt God ons leven? Wat betekent dat als wij met God verzoend zijn? En als Hij mijn leven stuurt, regeert, beheerst, de regie als het ware neemt. Dat is voorzienigheid. Dus dat thema van de voorzienigheid, dat gaat over de zin van ons leven en de betekenis van dingen die er gebeuren, de richting waar het naartoe gaat. Nou gemeente, als je durft, zou je eens een keer aan je ongelovige buren de vraag moeten stellen waar ze het meest bang voor zijn. Mensen die niet in God geloven, die niet de zekerheid hebben dat Hij hun leven draagt. Ik denk dat veel mensen het meest bang zijn voor plotselingen, heftige dingen die ons overkomen, een ongeluk en de domme pech van de kanker of opeens een hartaanval, een verkeersongeval. Die dingen, hè, die je niet aanziet komen, je leven gaat zo zijn gangetje, het is allemaal prima, het is mooi en dan opeens, pat, daar is het. Ja, je kunt je er niet tegen wapenen, je kunt er geen verzekering voor afsluiten. Dat zijn dingen waar een mens geen vat op heeft, maar die toch in je leven gebeuren en alles omgooien. Daar zijn veel mensen bang voor. De Bijbel zegt dat ook, spreekt daarover. Prediker 9 zegt, wij mensen, we lijken op een vogel, we lijken op een vis. Want de mens weet ook zijn tijd niet, zegt de prediker, evenmin als de vissen die in een bozadig net worden gevangen. En als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt. Dat ze leven zonder voorzienigheid. Zonder geloof in de voorzienigheid, moet ik zeggen. En als we dan, gemeente, luisteren naar de stem van God in zijn woord, dan zegt God ons dat vanuit God bezien er niets bij toeval gebeurt. Helemaal niets. Wij kunnen ons eigen leven of het leven van andere mensen bekijken en het hangt van de toevalligheden aan elkaar. Maar bij God is er nooit sprake van toeval of van domme pech of van een ongeluk. Maar God regeert. God stuurt. God voorziet, de voorzienigheid van God. God zorgt voor de grote dingen in de wereldgeschiedenis, maar God stuurt ook hele kleine dingetjes. Het is mooi om te zien dat in de Bijbel die kleine voorvallen en soms kleine diertjes een plek hebben in het plan van God. Kinderen, een paar voorbeelden die jullie denk ik ook wel kennen. Hè? David ging naar de beek en hij pakte 5 gladde stenen. En daarmee ging hij naar die reus, naar Goliath. En hij legde de eerste van de 5 in zijn slinger. En hij gooide. Kinderen, wat gebeurde er met dat steentje? Vloog hij langs het hoofd van Goliath? Kwam hij tegen zijn buik misschien of tegen zijn borst aan? Nee. In 1 keer precies raak, zo tegen zijn voorhoofd en dan ging die grote reus. Wie stuurde dat steentje nu? Was dat David die zo verschrikkelijk goed kon mikken? Nee, was God. God gebruikt, gemeente, een kiezelsteen. Een kiezelsteen in zijn voorzienigheid. Nog een voorbeeld, er was een koning, Agab. Die de strijd aanging, maar zijn koninklijke uniform niet aan wilde doen. Want hij dacht, dan schieten ze allemaal met hun pijlen op mij. Weet je wat, ik verkleed mij als een gewoon soldaat. Niemand ziet dat ik de koning ben. Zo was hij aan het vechten. En in dat andere leger van de vijand, daar stond ergens een soldaat. En die had nog 1 pijl. Hij dacht, weet je wat, ik schiet gewoon. Hij spande zijn boog en liet de pijl gaan. Hij keek er misschien niet eens achteraan. Geen idee waar die pijl terecht zou komen. God bestuurt die pijl en treft Agab dodelijk. Deed die man dat? Nee, de voorzienigheid van God. Jona, nog zo'n voorbeeld. Jona wordt uit die boot, uit dat schip gekwakt, hè, kinderen. En God stuurt die ontzettend grote walvis, zodat hij precies op dat moment daar bij dat schip is. En hij doet zijn bek open en hop, daar verdwijnt Jona in de vis. Maar wat God ook doet, is dat hij een paar hoofdstukken verder in dat Bijbelboek die kleine worm stuurt. Een wormpje naar die boom waar Jona onder zit. En God zegt tegen die worm, je moet knagen. En hij knaagt en de boom verdort. God beschikte een worm. En God geeft een haan de opdracht om te kraaien. In de nacht als Petrus daar bij dat vuur staat. En hij hoort een haan. Is dat toeval? Nou, niet voor God. Niet voor God, gemeente. God bestuurt echt alles. Hij bestuurt ook het gedrag van ons mensen. Wat wij misschien toevallig vinden. Het staat zelfs in de Bijbel dat Rut toevallig, het staat er echt, toevallig kwam op de akker van Boas. Ze had nog nooit van die man gehoord. Ze ging een plek uitzoeken waar ze wat rapen kon en toevallig kwam ze daar. Maar voor God was het geen toeval. God had zijn plan daarmee. En alles paste precies in het plan, als puzzelstukjes in de puzzel. Koning Ahasveras kon op een nacht niet slapen. Laat me voorlezen, zegt hij. Laat er een dienaar komen die uit de boeken leest, waar alle geschiedenissen in staan. En precies toevallig leest die man het verhaal van Mordechai. Is dat toeval? Ja, voor ons wel, maar voor God niet. Simon van Cyrene besloot op die vrijdagmorgen van de akker naar de stad te gaan. Wat gebeurt er? Toevallig komt er een stoet tegemoet. Hij ziet een man die bijna valt onder zijn kruis. Is het toeval? Het is besturing en voorzienigheid van God, zodat Simon leert het kruis te dragen achter Jezus. Nog één voorbeeld. Je zou door kunnen gaan natuurlijk, maar nog één voorbeeld. Het neefje van Paulus. Er was een jongetje kinderen die oom Paulus moest zeggen tegen Paulus. En hij hoorde toevallig een paar mensen praten over zijn oom. Hé, dacht hij, wat zeggen ze daar? Ik luister eens. En ze zeiden tegen elkaar, die Paulus gaan we vermoorden. We bedenken een plan. We vragen of die overgebracht wordt naar een andere plek. En onderweg overvallen we hem en doden we hem. En die jongen die ging natuurlijk naar oom Paulus om het te vertellen. Is dat nu toeval dat hij dat precies hoorde? Nee, gemeente, het is Gods voorzienigheid. Zelfs de harten en de gedachten van ons mensen worden door God bestuurd. Er is niets wat zo eigen is als mijn gedachten. Want niemand weet als ik ze niet vertel dan ik zelf alleen. En toch zegt de Bijbel, het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. God stuurt zelfs onze gedachten. Dus gemeente, dan is wel duidelijk dat God de wereld regeert, hè? Dat God alles bestuurt. Nou, dat is een deel van het onderwijs over de voorzienigheid. God heeft de leiding. En we zien dan ook als er mensen zijn die denken dat zij zelf de leiding hebben en dat zij zelf machtig zijn en dat zij de wereld regeren, dat God daar de spot mee drijft. Dat God zijn voorzienigheid precies gaat gebruiken om die mensen is een les te leren. Psalm 2 zegt er, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Die Goliath, die dacht dat heel dat volk en die koning erbij bang voor hem was. En het was nog waar ook. Maar God spot met Goliath. En laat hem sterven door een kiezelsteen. Zijn dat de machtigen van de aarde? Nebukadnezar, die koning die heel de wereld regeerde. God zegt, op je knieën jij. Op je handen en op je knieën. Je zult gras eten als een dier. Gods voorzienigheid. Haman. Die denkt een volk uit te kunnen roeien. En de Galgal heeft klaargemaakt voor zijn doodsvijand Mordechai. Wie bungelt eraan die galg? Haman zelf. Herodes, nog zo iemand. Het volk riep, staat er in Handelingen 12, het volk riep een stem van God en niet van de mens. Die is bijzonder, hij is God zelf. Ja, dan grijpt God in. Onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God de eer niet gaf. En weer stuurt God kleine diertjes. Er staat iets akeligs in de Bijbel. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. Vreselijk. Gemeente, dat is Gods voorzienigheid. Hij regeert en beheerst. Nou, laatste opmerking voor we naar de tweede gedachte gaan. Laten we ook de lijn naar onszelf betrekken, gemeente. Als God alle dingen leidt, dan zorgt Hij niet alleen voor de positieve en de mooie dingen in ons leven, maar ook de negatieve en de moeilijke dingen. God zal voorzien, betekent niet dat God vooruitziet, dat zou je kunnen denken, hè? Voorzien, voorzienigheid, God weet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Nee, dat woord voorzienigheid betekent God voorziet in de middelen tot het doel. Hij zorgt voor de middelen. En misschien mogen we wel zeggen, bij God geldt dat het doel de middelen heiligt. Dus God bereikt zijn doel en elk middel dat hij daarvoor wil gebruiken, zal hij gebruiken. Jozef zegt het, Genesis 50, tegen zijn broers. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in het leven te behouden. Dus God gebruikt dat moeilijke, die jaloersheid van die broers. Ze gooien Jozef in de put. Hij moet weg en hij is slaaf. Hij komt in de gevangenis. Wat een ellende, wat een moeilijkheden. Maar God heeft het ten goede gedacht. Ook moeilijke dingen hebben een plek in Gods voorzienigheid. Dus dit is het onderwijs, de eerste gedachte. De boodschap van Gods voorzienigheid onderwijst ons. Het onderwijs is, gemeente, dat wij ons leven niet beheersen, maar dat God het beheerst. Wij kunnen en wij mogen het niet zelf beheersen. God beheerst het. God regeert. God stuurt. God geeft alles een plek. Dingen kunnen ons overkomen en wij kunnen ons overvallen voelen. Maar God wordt nooit door iets of iemand overvallen. Hij heeft altijd de regie. Dat is het onderwijs. We gaan naar de tweede gedachte. De boodschap van Gods voorzienigheid bemoedigt ons. Wij stellen de vraag, hoop ik, denk ik, hoe moet ik dan reageren op dit onderwijs? Als de Bijbel dit nu zegt, dat God regeert, wat doe ik daarmee? Hoe reageer ik erop? Wat is mijn antwoord? Hoe moet ik rekening houden met de voorzienigheid? Moet ik sommige dingen misschien niet doen? Moet ik andere dingen wel doen? Nou, gemeente, de Bijbel vraagt niet meteen bepaald gedrag van ons, maar vraagt een innerlijke houding. Dat ga ik zo nog wel uitleggen. Want dat plan van God, hè, die voorzienigheid, dat onttrekt zich aan onze waarneming. Wij zien dat niet. Dus wij kunnen er, ja, we kunnen er eigenlijk geen rekening mee houden. We weten dat het er is, maar wij kunnen ons gedrag er niet op aanpassen. Dus het is niet zo, gemeente, dat wij bepaalde dingen wel of niet mogen doen omdat God voorzienig is. Nee, we moeten doen wat we altijd moeten doen. Maak je keuzes, vraag advies aan wijze mensen om je heen. Denk na, bid om wijsheid. Dat zijn de dingen die God van ons vraagt. En wij doen de dingen en we voeren gesprekken en we maken onze keuzes in relaties, in werk, in woonplaats, in kerk en duizend andere dingen. En dat moeten we blijven doen, maar we weten dat God het allemaal in zijn plan inpast. Dus hij vraagt een innerlijke houding. Nou, zegt iemand, betekent dat ik dus moet berusten? Betekent dat ik afhankelijk moet zijn, dat ik alles moet accepteren zoals het mij overkomt, dat ik moet zwijgen? Nee, ik denk niet dat dat de beste woorden zijn. Want gemeente, als wij de catechismus lezen, dan zien wij keer op keer dat zij de voorzienigheid benoemt als het werk van de Vader. Zo eindigt de zondag 9 al. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader. En het slot van 27, dat alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Halverwege, antwoord 28, wij verlaten ons op onze getrouwe God en Vader. Ja. Voorzienigheid is niet alleen het werk van een almachtige God die met ijzeren hand regeert, maar is het het werk van een trouwe Vader. Dus daar zien we, gemeente, dat verzoening en voorzienigheid samenhoren. Hè? Er zijn heel veel mensen die niet weten van verzoening. En dan vragen naar voorzienigheid. Ja, dan kom je niet veel verder dan afhankelijkheid en berusting. Dan zwijgen. Maar ja, gemeente, dan ben je eigenlijk niet meer dan een moslim, hoor. Een moslim is iemand die zich onderwerpt. Dat betekent het woord moslim. Islam betekent onderwerping. En een moslim is iemand die zich onderwerpt aan Allah. Maar een christen die onderwerpt zich niet aan een machtige God die zijn grillen heeft, maar die vertrouwt op zijn hemelse Vader met wie hij verzoend is door de Heere Jezus Christus. Daar valt alle nadruk op. Dat mag ons innerlijk bepalen. Alle dingen, hebben wij gelezen in Romein 8, alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, voor degene die God lief hebben. En daarom, als wij gaan lezen in vraag 28 wat de uitwerking is, dan vinden wij alleen maar positieve dingen. Alleen maar positieve dingen. Er staat dat wij dan in tegenspoed geduldig kunnen zijn, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Dus er staat dat wij geduldig zijn, mogen zijn, en geduldig is niet, nou ja, ik moet mijn tijd maar uitzitten, zeg maar. Maar dat woord dulden betekent volhouden, volharden. In de tegenspoed, volhouden. We kunnen het dankzij Gods genade, dankzij Gods voorzienigheid. Als er voorspoed is, mogen wij dankbaar zijn. En als wij denken aan de toekomst, wat ons nog overkomen kan, hebben wij het vaste vertrouwen dat niets en niemand ons zal scheiden van zijn vaderlijke liefde. Hij zal voor mij zorgen tot het heerlijke einde toe. Nou, gemeente, dat bemoedigt ons. Dat is toch een geweldige bemoediging als wij dit tegen elkaar mogen zeggen. Ook juist als er moeilijke en negatieve dingen in ons leven gebeuren. Er is veel kritiek geweest op de catechismus. Op die God van zondag 10, zeggen de mensen dan. Want er staat dan in vraag 27, hè, dat God regen en droogte geeft. Hè, dus het goede, maar ook het moeilijke, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. En mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet. God is goed. Hè, God geeft geen ziekte. God geeft geen armoede. God geeft geen tegenslag. Die God van zondag 10... Nou, gemeente, om eerlijk te zijn, ik snap dat niet. Ik snap niet dat mensen dit zo kunnen lezen. Ik vind het juist geweldig prachtig. Dat ook dat moeilijke, ook de tegenslag, ook de moeilijke jaren, ook de armoede, letterlijk of geestelijk, hoe je dat ziet. Maar alles heeft een plek in Gods plan. Als het alleen een opsomming was van positieve dingen en mijn leven is moeilijk en zwaar, wat heb ik dan aan de voorzienigheid? Maar als ik weet dat dit ook allemaal een plek heeft in de vaderlijke zorg van God, dan zie ik dat de weg wel bochtig is, maar dat de bestemming zeker is. En dan weet ik wel dat het leven moeilijk is. Maar als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God zelf zijn eigen zoon niet voor ons gespaard heeft, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen geven? Als hij die moeilijke dingen heeft ingeschakeld in mijn leven om het doel te bereiken. Gemeente, wat een geweldige bemoediging. En daarom die voorzienigheid die bemoedigt ons. Als ik de grip op het leven kwijt ben. Als ik bang ben voor de toekomst. Als ik opzie tegen de komende nacht of tegen de komende dag. Als ik mij zorgen maak en niet weet hoe het verder moet. Die moeilijke dingen, hè. Dan weet ik zeker dat God mijn leven leidt. En dat er voor hem geen toeval bestaat. En als ik naar de toekomst kijk en de toekomst op mij af zie komen. Dan zeg ik toch wat mij toch ook in de toekomst overkomen kan. Ik heb de zekerheid dat niets en niemand mij scheiden zal van zijn eeuwige liefde. De voorzienigheid bemoedigt ons. En we mogen het zeggen, gemeente, tegen onszelf en tegen elkaar. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het hart deert aan de trouwe hoede en zegen van hem die het alles regeert. Die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en baan zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. En dan bidden wij, Heer, hoor onze smeekgebeden, red ons uit alle nood. Sterk onze wankele schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid. Dan voeren onze wegen naar het Rijk der Heerlijkheid. Onze tweede gedachte, de boodschap van Gods voorzienigheid bemoedigt ons. Laten we naar de derde gaan. De boodschap van Gods voorzienigheid verplicht ons. Ik voeg er nog een derde gedachte bij, gemeente. Want wat een bemoediging is, de tweede gedachte, is ook een verplichting. En daarmee bedoel ik dat die drie mooie woorden, hè, van geduldig zijn, dankbaar zijn en vertrouwen voor de toekomst, dat is heel bemoedigend, dat we dat tegen elkaar en tegen onszelf mogen zeggen. Maar er zit ook een plicht in. De verplichting om geduldig te zijn in tegenspoed. En de verplichting om dankbaar te zijn in de voorspoed. En de plicht om te vertrouwen voor de toekomst, wat ons ook overkomen kan, dat niets en niemand ons scheidt van zijn vaderlijke liefde. Je zou het ook zo kunnen zeggen, gemeente, die eerste gedachte, hè, over onderwijs, dat horen we aan. Dat zegt de Bijbel, dat geloven wij. Die tweede gedachte, dat is de bemoediging. Het bemoedigt ons, het helpt ons, maar ik denk dat we allemaal wel de ervaring kennen dat die stap van onderwijs naar bemoediging niet automatisch gaat. Hè? Gaat niet automatisch, gaat niet vanzelf. Als ik voor mezelf spreek en nadenk, gemeente, over de achterliggende tijd, en ik lees de kaarten die je krijgt, de bemoedigingen die mensen mij toesturen. Veel mensen schrijven erbij, dominee, we willen u bemoedigen. Dat is fijn om bemoedigd te worden, maar gemeente, weet u hoe het soms bij mij gaat? Ik lees de kaart, ik lees de tekst en je denkt een mooie tekst en je gaat weer over tot de orde van de dag. Hebt u dat ook? Heb jij dat ook wel eens? Of zelfs je leest de tekst en je denkt, ja, dat is wel mooi, mooi gezegd, hè? Even een mooie tekst op een kaart geschreven. Maar gemeente, er zit ook een verplichting in. We moeten elkaar niet alleen troosten met bemoedigingen. We moeten elkaar ook verplichten om zo te leven. En dat is soms wel lastig, hè, om jezelf of anderen op te roepen en te verplichten, aan te sporen en te zeggen, joh, je mag niet in deze situatie blijven staren naar de omstandigheden. Je hoort niet te klagen in de zin van God aan te klagen. Dat is niet makkelijk om dat tegen elkaar te zeggen. Elkaar op te roepen. He, al gauw zeggen we zo snel, oh, wat is dit zwaar. Oh, wat is het leven moeilijk. Wat zijn de omstandigheden verschrikkelijk. Ja, gemeente, dat is waar. Maar het woord van God onderwijst ons over meer dan dat. Dus wij worden verplicht om te geloven en die belofte van God erbij te betrekken. Zijn we bereid om dat ook tegen elkaar te zeggen in moeilijke perioden? Te zeggen, joh, God gebruikt deze moeilijke periode in jouw leven, in uw leven, in mijn leven, om ons geestelijke lessen te leren. Thomas Goodwin heeft een boekje geschreven over het volmaakte werk van de lijdzaamheid, van volharding en geduld. En hij zegt daarin, het grootste wat wij in het leven van God kunnen krijgen is de gave van geloof. Allergrootste geschenk. Het tweede grote geschenk dat wij in het leven krijgen is de beproeving van het geloof. Dat geloof dat God ons geeft is zo waardevol, is zo mooi, dat de beproeving en de verdieping van het geloof het tweede is in dit leven. En daarom zegt Jacobus, hoofdstuk 1 vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Ja, dat is toch eens wat anders dan klagen over de omstandigheden. Jacobus zegt, enkel vreugde hoor, dat God bezig is om jouw geloof te beproeven en te verdiepen, te versterken en te vergroten. Hoe doet hij dat? Met voorspoed? Nou, meestal met tegenspoed. Als ik voor mezelf spreek, gemeente, dan merk ik dat woorden die mij echt helpen, die woorden zijn van Matteüs 6 bijvoorbeeld, die wij gelezen hebben. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, wees niet bezorgd. Dat is nogal kort door de bocht, hè, vindt u niet? Wees niet bezorgd, zegt Jezus. Dat zegt hij niet tegen de grootgelovigen, maar dat zegt hij tegen de kleingelovigen. En wij denken, ja, bezorgdheid. Bezorgdheid, ja, dat hoort bij het mens zijn. Je bent toch niet meer normaal mens als je niet bezorgd bent. Maar Jezus zegt, wees niet bezorgd. Hoe kun je, hoe durf je bezorgd te zijn als je een hemelse vader hebt die je lief heeft en die alle dingen gebruikt, die zorgt voor de kleine vogeltjes, zal hij dan niet veel meer voor u zorgen? Wees niet bezorgd. Of denk eens aan wat Jezus zegt tegen die bange discipelen in het bootje, de storm op het meer, Marcus 4. Bekommert het u niet dat wij vergaan, meester, nog even. En we verdwijnen in het zwarte water. En wat zegt Jezus? Wat zegt hij? Waarom zijn jullie zo bang? Heb je geen geloof? Kijk, gemeente, ik denk dat dat ons helpt. Om te luisteren naar wat Jezus zegt. Waarom zijn we zo bang? Waarom zijn we bezorgd? Het staat ook al in Jesaja 40. Sla uw ogen naar omhoog. Kijk eens naar de sterren. En zie wie die dingen geschapen heeft. Hij is ze die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij name roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke krachten er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt u, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Waarom zeg je dat? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus de boodschap, gemeente, en de oproep, de verplichting die er uit Gods voorzienigheid naar voren komt is niet, je hoeft niet bezorgd te zijn hoor. Ja, ook wel. Maar de boodschap vanmiddag is niet, je hoeft niet bezorgd te zijn. De boodschap is, je mag niet bezorgd zijn. Het mag niet als wij zo'n hemelse vader hebben. Als hij met zoveel liefde ons lief heeft. Als hij zegt en belooft en zelf ervoor garant staat, Dat hij ons vasthoudt, dwars door alles heen. Dat niets ons overkomen kan dat ons scheiden zal van zijn vaderlijke liefde. Waarom zeg je dat dan? Waarom ben je bezorgd, zegt de Heere Jezus? Waarom ben je bang? God verbiedt het ons, gemeente, om ongeduldig te zijn en om ondankbaar te zijn en om onzeker te zijn. En we hebben het samen gezongen vanuit Psalm 23. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Nou gemeente, laten we gaan afronden. Gods voorzienigheid geeft troost, geeft bemoediging. Ja, en we mogen elkaar daarmee troosten en bemoedigen. Maar het vraagt ook wat. Het vraagt geloof in Gods belofte. Stel die vraag ook eens aan jezelf, hè. Durf die vraag niet alleen aan je buurman te stellen, maar stel die vraag ook eens aan jezelf. Waar ben ik nu het meeste bang voor? Waar ben ik het meeste bang voor? Ook voor die onverwachte dingen, net als mijn buurman. Ik weet het, gemeente, we zijn bang. En we zijn bezorgd. En we kunnen opzien tegen de toekomst. Het is waar, we zijn mensen. We zitten te piekeren. En we weten soms niet hoe het verder moet. Maar stel dan eens de vraag, heb ik nu goede redenen om bezorgd te zijn? Heb ik goede redenen om bang te zijn? Ik ben het misschien wel, maar ik heb geen goede redenen om bang te zijn en bezorgd te zijn. Als God mijn leven leidt, als God zelfs wormen en walvissen en kiezelstenen en alles bestuurt, dan ben ik veilig in zijn handen. Ik heb de belofte van God voor de toekomst. En God vraagt van mij, niet dat ik met angst op de omstandigheden reageer, maar dat ik reageer met geloof in zijn beloften. We zijn niet anders als het om onze buren gaat in de omstandigheden. Ook wij, gemeente, we krijgen tegenslag, we hebben zorgen, we worden ziek, we krijgen kanker. Dat is niet anders. Het gebeurt allemaal. Geloof in Gods voorzienigheid verandert niet de omstandigheden. Maar het verandert mijn innerlijk. Zodat ik, wat de omstandigheden ook zijn, van binnen volharding ervaar. Dankbaarheid. Zekerheid. En God geeft ons een psalm in de mond. Waarmee we dat mogen zingen. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, hoewel het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij toch zeker doen wonen, Heer. Amen. Psalm 4, vers 4. Laten we dat samen gaan zingen.